Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. Deze maand praat ik met Tila Pronk. Ze is universitair docent sociale psychologie en was te zien als expert bij het televisieprogramma Married at First Sight en binnenkort bij het programma Wie denk je wel dat je bent? En dat is niet zo gek, want ze stort zich in haar werk op een van de grootste mysteries van het leven, de liefde. Ze onderzoekt het ontstaan en behoud van de liefdesrelatie in verschillende fases, waaronder het prille begin dat zomaar eens via een dating-app tot stand zou kunnen komen. Maar, zo blijkt uit Tila's onderzoek, Tinder begint veel mensen een beetje tegen te staan. Tila, jij constateerde onlangs een Tinder-vermoeidheid. Wat is er aan de hand?
Nou ja, we merken dat steeds meer mensen gefrustreerd raken op dating-apps. Wat heel erg jammer is, omdat steeds meer mensen afhankelijk zijn van dating-apps om een partner te vinden. Mm-hmm. Het lijkt in theorie is het zo mooi. Hè? Je hebt gewoon een app, die open je en dan heb je eindeloze hoeveelheid partners om uit te kiezen vanuit je luie stoel thuis. Maar toch merken we dat het niet helemaal de hoge verwachtingen waarmaakt. Dat veel mensen gefrustreerd zijn en ook het veel mensen niet lukt om een partner te vinden.
En waar zit het probleem, denk je?
Dat is een goede vraag. Dat is ook het startpunt geweest van mijn eigen onderzoek. Het probleem zit hem waarschijnlijk, of in ieder geval een gedeelte van het probleem, in juist die grote hoeveelheid keus die mensen hebben op de dating apps. We weten dat dat een van de redenen is, of misschien wel de belangrijkste reden, dat mensen naar die apps komen. Omdat het idee van al die vrijgezellen die daar op die app op je aan het wachten zijn, dat lijkt een soort van Walhalla.
Ja.
Maar we merken dat als mensen dan die app openen en ze beginnen met swipen, dat ze eigenlijk steeds kritischer worden en steeds meer geneigd worden om partners af te wijzen. En dat komt waarschijnlijk omdat ze moeilijk om kunnen gaan met die hele grote hoeveelheid keus, dat ze daardoor een soort van lam gelegd worden.
Heb jij dit onderzocht? Want je zei de basis van mijn onderzoek was deze vraag.
Ja, precies. Dus de basis van mijn onderzoek was eigenlijk, ik begon met een vraag van hoe kan het nou dat we vandaag de dag eigenlijk in theorie makkelijker een partner kunnen vinden dan ooit tevoren? Via die apps, het lijkt zo simpel. Maar tegelijkertijd zijn er meer vrijgezellen nu dan er ooit eerder zijn geweest in de westerse wereld. Dus het aantal vrijgezellen is immens. Dat is in Nederland zo, maar ook in andere gedeeltes van andere westerse landen is dat zo. De verwachting is ook dat er steeds meer vrijgezellen bijkomen, terwijl je dus die apps hebt. En je zou denken dat moet helpen. En daar is mijn onderzoek een beetje bij begonnen van hoe kan het? Hoe kan het dat het dus niet goed werkt? En ik ben toen onderzoek gaan doen, in eerste instantie literatuuronderzoek, naar wat er eigenlijk gebeurt met mensen als ze heel veel keus hebben. En daar is een hele psychologie over, de psychologie van de keuzeparadox. Die is in eerste instantie bedacht door Barry Swartz. En dat ging erover dat mensen eigenlijk heel slecht om kunnen gaan met een hele grote hoeveelheid keuzes. Dat is eerder onderzocht meer in een economische setting, of als je producten moet uitkiezen. In eerste instantie is er een studie gedaan bij potjes jam. Dat als jij kan kiezen tussen 4 potjes jam of 20, dan wil iedereen kiezen uit 20 potjes jam. Want dan denk je, dan heb ik een veel grotere kans dat ik een jam kies die ik echt lekker vind, toch? Dat
lijkt logisch. Jam, ja.
Dan kan ik de perfecte jam kiezen. Maar uit dat onderzoek bleek dat op het moment dat mensen dus toegang hebben tot heel veel jam, dat ze al heel snel moeite krijgen met kiezen. Dus ze stellen hun beslissing uit. Ze kiezen gewoon niet uit die potjes jam. Dus een soort van bevriezingseffect of het uitstelgedrag van de keuze. En als ze uiteindelijk een potje kiezen, zijn ze veel minder tevreden met hun keus dan als ze maar keuze hadden gehad uit 4 potjes jam. Dus er is iets aan de hand dat op het moment dat je heel veel keuze hebt, dat je je beslissing uitstelt. En dat als je dan kiest, dat je vervolgens minder tevreden bent met je keuze.
En weet je ook waarom dat is? Waarom je minder tevreden bent?
Nou, wat waarschijnlijk het geval is, is dat je verwachtingen omhoog gaan. Op het moment dat jij maar 4 opties tot je keuzeopties hebt, dan ben je waarschijnlijk wat minder kritisch dan als je keuze hebt uit 20 verschillende opties. Want dan denk je, ik heb 20 keuzes. Daar moet wel een soort van perfecte jam bij zijn. En als je dus maar veel minder keuze hebt, dan ben je minder kritisch, leg je de lat lager en ben je ironisch genoeg dus tevredener met je eindresultaat.
En als je dat nou weer vertaalt naar daten, hè? Dus je hebt die zee van potentiële lovers online, maar je kunt ook naar een kroeg gaan. Dat is dan misschien 2-3 mensen waarvan je denkt, wel interessant.
Ja.
En dan ben je sneller tevreden.
Eigenlijk
wel,
ja.
Als je daarbij houdt.
Ja, precies. Als jij gewoon je zou beperken tot de soort van de klassieke vorm van daten. Nog meer uit mijn tijd, ik ben al verschrikkelijk oud.
Offline, ja.
Dat je dus offline inderdaad in een kroeg op zoek gaat naar een partner. Dan heb je ook niet per se de verwachting dat je de liefde van je leven die avond per se zal gaan treffen daar in die bar.
Oh ja.
Dus je bent veel meer open-minded. Je gaat ook eens een keer een praatje maken met iemand waarvan je in eerste instantie denkt, nou, het zal wel niks zijn. En dan kan iemand je ook verrassen. Dan denk je, wacht eens even, dat is eigenlijk een heel leuk gesprek. En wat een goede humor of wat een leuke schoenen. Weet je, je kan echt verrast worden. En wat we nu merken met die dating apps is dat mensen toch de verwachting hebben van, tussen al die keuzes moet de perfecte match eigenlijk wel zijn. Dus ik ga gewoon net zo lang zoeken tot ik die perfecte partner, die spelt in de hooiberg, dat ik die vind. En dan zal meteen mijn hele leven compleet zijn. En dan valt dat puzzelstukje op zijn plek. En dan, daar is hij klaar, weet je wel. En dat zo werkt het natuurlijk gewoon niet. Want het zijn allemaal mensen van vlees en bloed die je ook gaan teleurstellen en die ook minder mooie kanten hebben, zoals iedereen. En ja, dat lijken mensen steeds minder te accepteren als ze gebruik maken van die dating apps.
Maar wie moet er dan veranderen? Want die apps gaan waarschijnlijk niet verdwijnen.
Nee.
Stel ik me zo voor. Wie moet er veranderen, die apps of wij?
Allebei, denk ik. Ik denk dat we allebei ons een beetje aan moeten gaan passen. Nou, we hebben natuurlijk wel een beetje hulp nodig van de apps. Maar we moeten ook, denk ik, zelf aan de slag. En mijn allereerste advies is als jij nu gebruik maakt van dating apps, je zit te luisteren en denkt van, oh ja, ik zit ook op die apps. Ga eens je hoeveelheid keus zelf actief beperken. Want we weten als mensen gaan tinderen, dat ze gemiddeld in één sessie 130 partnerkeuzes maken. Dus ze kijken naar 130 profielen en dan sluiten ze de app. Nou, dat is krankzinnig. Dat is veel te veel.
Ja.
Precies, stel je dus voor een kroeg vol met 130 mensen en die beslissing nemen ze ook echt in minder dan een seconde van ja, nee, weet je wel. Dus dat is gewoon niet te doen. Dus je moet eigenlijk op een soort van Tinder-dieet gaan, zou ik zeggen.
Okay.
Waarbij je dus jezelf de opdracht geeft, open die app, kijk eens naar 5 profielen. Doe dat ook een beetje rustig, weet je, ga niet meteen, het is niet een wedstrijd of zo. Ga gewoon even rustig kijken naar die foto's, lees eens even wat tekstjes en maak dan je beslissing. En dan als je 5 profielen hebt bekeken, sluit je de app weer. Dan kan je later nog wel een keertje opnieuw beginnen. Maar dan heb je heel even je brein de kans gegeven om te ontwennen van die opties. En ik denk dat dat al een hele grote stap gaat zijn als mensen zichzelf leren beperken.
Ja.
Ja.
Maar dan snap ik het dieet wel voor een uurtje inderdaad. Maar je weet natuurlijk rationeel dat er nog steeds die pool aan potentiële opties is.
Ja, precies. Dus de tweede stap die gezet moet worden, die zit eigenlijk bij de technologie, denk ik. En dat is dat eigenlijk de keuzes die je gepresenteerd krijgt, die moeten eigenlijk beter zijn. Ik denk dat je een kleinere pool mogelijke partners moet zien, of tot je beschikking moet krijgen. Maar dan wel een pool die kwalitatief beter is. En daarmee bedoel ik dat het mensen zijn die in theorie bij jou zouden kunnen passen. Want nu houden die apps eigenlijk met heel weinig rekening. Ze houden rekening met locatie. Dus je kan instellen van, ik wil iemand die op dit moment in een range van 5 kilometer of 10 kilometer zit. Nou, dat is het wel zo'n beetje. En ik denk dat het zou helpen als je toch wat meer, wat meer kwalitatief zou gaan matchen. Dus op basis van misschien gedeelde interesses of toekomstdromen, of misschien de fase van je leven waar je in zit, van wat voor soort relatie wil je eigenlijk op dit moment. Dat je toch wat meer het idee hebt van, de mensen die ik nu te zien krijg, die zijn in potentie wel mogelijke partners voor mij. En dat zal denk ik wel helpen. Als je denkt van, ik heb een kleinere pool, maar dit zijn wel mensen met wie ik echt misschien wel iets kan opbouwen, of die me nu iets kunnen bieden waar ik interesse in heb.
Het lijkt me eigenlijk dat ze dit bij Tinder ook wel bedacht hebben, toch? Er zitten hele knappe koppen waarschijnlijk. Ja. Hoe kan het dat niet op die manier is ingericht?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk, Tinder heeft niet per se het belang dat iedereen heel snel een partner vindt. Tinder heeft vooral het belang dat iedereen heel lang blijft swipen.
Dat die app gebruikt blijft worden.
Precies, want als mensen een partner vinden, ik weet niet hoe evil ze zijn met Tinder hoor, ik ken ze daar niet. Maar
nee,
het is niet per se in hun belang dat mensen een partner vinden.
En van de app afgaan.
En van de app afgaan. Dus ik denk dat al dat swipen en al dat, bezig blijven op die app. Ja, dat is heerlijk voor Tinder. Het gaat fantastisch met Tinder. Dus ik denk dat we wat dat betreft eigenlijk misschien eens naar nieuwe appontwikkelaars. En er worden heel veel nieuwe apps gemaakt. Dus ook betere apps, denk ik. Ik hoop dat er nu iemand zit te luisteren en denkt, oh, ik kan dit maken. En dan dat het gewoon beter gaat worden.
Ja, er is ook een nieuwe app. Ik weet even de naam niet, waarbij je 1 of 2 opties per dag krijgt, geloof ik. En dan meteen op een date moet ook. Als je zegt
heb ik ook gehoord. Ja, ben ik helemaal voor. Fantastisch.
Dat zou beter zijn.
Vind ik een fantastisch idee. En dat is uiteindelijk ook een beetje de clue van het verhaal. Je moet eigenlijk zo snel mogelijk weer van die apps af. Dus je bent, als je je moet het eigenlijk zien als een soort van startpunt. Waarin je ziet, oké, ik heb nu een match. Maar ga niet eindeloos met verschillende mensen matchen. Er zijn echt mensen die wel 100 verschillende matches in hun inbox hebben. Of in hun profiel hebben. En daar helemaal niks mee doen. Dan denk ik, wat ben je nou aan het doen? Ga gewoon een beetje aan de slag met de mensen die je echt leuk vindt. Ga ook niet eindeloos lopen chatten. Gewoon snel even een koffietje gaan drinken. En dan weet je het pas, weet je. Het moet eigenlijk het beginpunt zijn voor een ontmoeting zoals we dat altijd hebben gehad met elkaar.
Ja, want ze hebben ons natuurlijk heel geholpen, die apps. Hè? Ja. Er is een potentieel.
Ja.
Maar tegelijkertijd klinkt het een beetje alsof je zegt van ja, we zijn nog steeds een beetje offline wezens. Dus gedraag je daar ook naar? Of,
ja.
Zorg dat het digitale niet het offline leven overneemt?
Ja.
Kijk je er zo tegenaan?
Ja, absoluut. Ik denk echt dat wij evolutionair gewoon niet geschikt zijn om op deze manier om te gaan met zoiets complex als partnerkeuze. Want de manier, kijk, als je nagaat, je kijkt naar een schermpje, dan zie je een foto of meerdere foto's en wat tekst. Hoe kan je daarop nou baseren of je iemand leuk vindt? Dat kan eigenlijk bijna niet. Vooral omdat die foto's heel vaak toch ook niet een heel representatief beeld geven van hoe iemand is. Sommige mensen zijn heel goed in die foto's. Hè. Die kunnen heel gelikt en mooi opstaan. En dan worden mensen sceptisch. Die denken, dat ziet er veel te goed uit. Dat is vast bewerkt. Of mensen zijn er niet zo goed in. En die hebben hele slechte foto's van zichzelf. Of weet je wel, die prototype foto's van mannen met een vis. Of met een, weet ik veel, met een hele vriendengroep. Dat je denkt, wat heb ik hier aan? Dus ja, we moeten eigenlijk die informatie, dat is een beetje desinformatie. Het is helemaal niet zo nuttig. Dus probeer gewoon dat te zien als een soort van startpuntje en dan zo snel mogelijk weer offline elkaar gaan zien. Dat ze, tenminste, als de pandemie toestaat, zou ik zeggen. Dat is echt de toekomst, ja.
Hoe zie jij inderdaad het digitale domein ons verder helpen bij de juiste match?
Ja.
Wat zegt de wetenschap daarover? Of misschien is de wetenschap dan nog niet, maar wat zijn je inzichten daarover?
Dat is wel een hele interessante vraag, want dat is uitzoeken van welke twee mensen worden verliefd op elkaar. Dat is een soort van de holy grail van de relatiewetenschappers zoals ik ook ben. We willen allemaal heel graag weten van kunnen we nou van tevoren voorspellen wie er verliefd op elkaar gaan worden. En tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk niet te doen. Dus we weten het niet. We weten wel bepaalde dingen die helpen. Dus we weten bijvoorbeeld wat ik net zei. Als je bepaalde overeenkomsten hebt. Als je ongeveer dezelfde dingen leuk vindt. Als je ongeveer bijvoorbeeld dezelfde politieke voorkeur hebt. Of dezelfde smaak in muziek. Of dezelfde hobby's. Ja, dan heb je meer raakvlakken. En dan is er een grotere kans dat je elkaar daarin vindt. Maar dat wil niet zeggen dat je ook verliefd op elkaar gaat worden. Dat weten we gewoon niet. We weten niet hoe die magie eigenlijk kan toeslaan tussen twee mensen. Maar ik heb wel vorig jaar zelf één onderzoek gedaan wat wel een veelbelovend begin is. Ik heb onderzoek gedaan naar wat er lichamelijk eigenlijk met ons gebeurt op het moment dat wij aan tinderen zijn. En specifiek heb ik gekeken naar pupilgrootte. En we weten dat pupilgrootte, onze pupillen veranderen eigenlijk voortdurend van grootte. Die worden groter en kleiner op basis van lichtinvloeden vooral. Maar ze reageren ook op ons psychologische staat. En op het moment dat wij verrast zijn of we zien iets wat we leuk vinden of wat ons prikkelt, dan worden onze pupillen groter. Om zo meer lichtinval te creëren en dat we het beeld beter op kunnen slaan. En ik heb gekeken in mijn onderzoek of onze pupillen ook veranderen als we aan tinderen zijn. En of die wijzigingen in pupilgrootte ons informatie geeft over keuzegedrag van mensen. En dat bleek te kloppen. Dus op het moment dat mensen naar een profiel aan het kijken zijn en hun pupillen worden groter, dan is er een grotere kans dat ze die persoon leuk vinden en dus accepteren als partner. Nou, ik denk dat dat een heel veelbelovende route is, dat we eigenlijk weg moeten van die rationele keuzes, maar meer moeten gaan kijken wat gebeurt er met ons als we iemand zien. En ja, misschien dat dus in de toekomst wel een app is die kan kijken naar veranderingen in pupilgrootte aan de hand van de camera van je telefoon. En dan kan zien van, hey, je wordt echt geprikkeld of enthousiast van dit soort type foto's of profielen. En op dan daarvan dus een meer beperkte selectie van profielen kan aanbieden.
En dat impliceert dus eigenlijk dat je lichaam eerder weet wat je wil dan dat je het rationeel kunt bedenken en vertalen.
Exact, ja. Ja, we moeten eigenlijk, wij denken heel goed te weten wat we willen, maar we weten ook dat als je bijvoorbeeld vrijgezellen vraagt om een lijstje te maken van waar moet jouw toekomstige partner nou echt aan voldoen, dan kunnen ze dat heel goed. Mensen weten precies wat ze willen. Maar als ze vervolgens een partner krijgen, dan zien we dat er eigenlijk geen enkele samenhang is tussen dat lijstje wat ze vooraf hadden bedacht en de persoon op wie ze uiteindelijk verliefd worden. Dus we weten gewoon eigenlijk helemaal niet goed wat we willen. Dat is een beetje frustrerend, maar dat is wel een feit. Hmm. Dus ik denk dat we wat meer moeten gaan vertrouwen ook op ons gevoel, op onze intuïtie. En dus bijvoorbeeld op ons lichaam, die ons wel degelijk signalen kan geven van, hey, dit vind jij leuk.
Best wel verontrustend eigenlijk dat je jezelf niet eens kent.
Nee, ja, de liefde is wat dat betreft gewoon heel mysterieus. Het kan een soort van toeslaan op het moment dat je het helemaal niet verwacht. En dan word je verliefd op iemand en denk je, ja, dat voldoet helemaal niet aan die eisen. Maar ja, ik ben toch verliefd geworden.
Ja.
En ook soms ben je met iemand op date en denk je, ja, die tikt al die boxjes aan. Weet je, alles wat ik had bedacht, maar ik voel helemaal niks. Waarom voel ik niks, weet je? En wat dat betreft is de liefde heel erg ongrijpbaar. Blijft ja. toch, ja.
En als je inderdaad zegt, algoritmes zijn nog niet zo heel goed in het voorspellen van die match. We weten het vanuit de wetenschap nog niet echt. Wat is dat dan voor een mysterie? Hoe moeten we daar verder in?
Ja, nou, het is niet zo dat we helemaal niks weten. Wat we bijvoorbeeld wel weten is dat op het moment dat die vonk overslaat, die vonk, dat blijft dus een beetje het grote mysterie. Dat weten we niet goed. Oh ja. Maar we weten wel, ik kan van tevoren voorspellen op basis van jouw karaktereigenschappen, jouw persoonlijkheid en de persoonlijkheid van de persoon op wie je verliefd bent geworden, hoe leuk jullie relatie zal zijn. Daar zijn wetenschappers best wel goed in. Omdat we weten van welke persoonlijkheden werken goed in een relatie. Wie zullen er meer ruzie krijgen? Wie zullen er op lange termijn gelukkiger zijn samen?
Namelijk? Hoe werkt dat?
Nou ja, dat heeft dus heel veel te maken met overeenkomsten in van alles. Eigenlijk, het helpt. Hoe meer overeenkomsten je met elkaar hebt, hoe beter het is. Want dan zijn er gewoon minder redenen voor conflict. En je hoeft minder opofferingen te doen, minder water bij de wijn, als je allebei dezelfde dingen leuk vindt en dezelfde stijl hebt van communiceren. Dat helpt heel erg. En wat ook heel erg belangrijk is, zijn eigenlijk de individuele relatie-eigenschappen, noem ik het altijd maar, van mensen. En dat wil zeggen, ben jij in de basis goed van vertrouwen? Vind je het makkelijk om iemand te vertrouwen? Ben je veilig gehecht? Durf je je open te stellen aan iemand? Ben je iemand die heel impulsief is? Impulsieve mensen zijn het in de regel niet heel erg geschikt als partner, omdat die vaak de fout ingaan. Ja, okay. Dat is gewoon zo. De mensen die heel impulsief zijn, die maken eerder ruzie. Die houden zich niet aan beloftes. Die gaan eerder vreemd. Dat is uit mijn eigen onderzoek gebleken, mijn eigen promotieonderzoek. Dus het zit hem deels in de combinatie. En dat is vooral dus overeenkomsten. Maar het zit hem vooral ook in individuele karaktereigenschappen van de twee mensen die de relatie vormen. En hoeverre zij de kenmerken hebben van goede partners.
Ja. Dus de regel opposites attract hoor je ook vaak, hè? Je vult elkaar aan. Kan eigenlijk de prullenbak in.
Ja, weggooien.
Ja?
Ja, het slaat helemaal nergens op. Het is echt een van die open deuren die je meteen met grofvel kan zetten. Dat is, daar klopt niks van.
Oké, duidelijk.
Ja.
Dan heb ik misschien er nog wel eentje. Op elk potje past een dekseltje.
Oeh, lastig.
Want je zegt net, impulsieve mensen, die kun je eigenlijk wel.
Ik denk wel dat sommige potjes, die hebben meerdere dekseltjes. En je hebt ook hele specifieke potjes waar wel heel weinig dekseltjes op passen.
Ja.
Dus ik denk dat het wel degelijk klopt. Ik denk echt wel dat in principe iedereen een partner zou kunnen vinden. Maar er zijn gewoon hele grote verschillen in hoe succesvol mensen zijn als partners. En hoe geschikt ze zijn om een relatie te hebben. En het vervelende is ook een beetje mensen die hele goede partners zijn, die heel veel goede kenmerken hebben, die zitten ook eerder in een relatie en trainen daardoor die eigenschappen ook. We weten dat op het moment dat mensen samen zijn en een langdurige relatie hebben, worden ze op termijn ook meestal leukere partners. Hmm. Zowel zo ook als een leuke relatie. Als ze niet in een leuke relatie zitten, is dat niet zo. Maar als je in de basis een fijne relatie hebt, dan train je eigenlijk je relatievaardigheden. En word je op termijn meer vergevingsgezind, kan je beter aan afspraken houden, krijg je meer zelfdiscipline door het zitten in die relatie. En mensen die dus altijd maar vrijgezel zijn, omdat ze misschien wat minder geschikt zijn als partner, krijgen dus ook veel minder de kans om die relatieskills te vergroten.
En als je zegt, mensen zijn niet geschikt voor een relatie, dan bedoel je eigenlijk de monogame relatie zoals we hem kennen, hè? Zo, zeg maar wat de, laten we zeggen,
nee, dat bedoel ik niet. Het maakt eigenlijk niet veel uit of je monogaam bent of polyamoreus of welke relatievorm je ook kiest.
Oké. Okay.
Het gaat er uiteindelijk om welke afspraken maak je met elkaar. En wat vind je in jullie relatie belangrijk? En monogamie is niet voor iedereen weggelegd. En dat is ook helemaal niet iets wat ik heel erg belangrijk vind in een relatie. Tenminste, wel in mijn eigen relatie, maar niet voor andere mensen. Het zegt heel weinig over relatiekwaliteit.
Mm-hmm.
Maar het is wel zo dat elk partnerschap moet wel aan bepaalde regels voldoen. Bijvoorbeeld, iedereen wil een partner die te vertrouwen is.
Ja.
Waarbij je het gevoel hebt, ik kan van jou op aan. Op het moment dat ik ziek ben, of ik heb zorg nodig, of ik heb hulp nodig, of weet je, er is iets, dan wil ik dat je er voor me bent. Dat is zoiets bazaals, wat in elke vorm van elke relatie terugkomt. En daar verschillen mensen dus in. Sommige mensen zijn gewoon, daar kan je meer op bouwen dan op andere mensen. En mensen op wie je niet zo goed kan bouwen, die onvoorspelbaarder zijn, die wat egoïstischer zijn, ja, die zijn in die zin daarom minder geschikt om een relatie te hebben.
Dus als je dit nu hoort en je denkt van jezelf, ik ben best wel impulsief en ik breek wel eens een beloftetje. Ja. Wat moet je dan doen? Ben je dan afgeschreven of kun je dat nog repareren?
Natuurlijk ben je niet afgeschreven. Er is van alles wat je daaraan kan doen. Ik denk dat het sowieso helpt om dat inzicht te krijgen. Van dat je weet van, als je jezelf hierin herkent, vind ik al winst. Want dat betekent dat je wel weet dat er bij jou iets aan de hand is. En als je daarmee aan de slag wil, dan zijn er heel veel mogelijkheden voor. En ik zou voorstellen dat je dan in therapie gaat, bijvoorbeeld individueel of met een partner als je die hebt. En eens even heel goed met je partner gaan bespreken van, wat zijn nou eigenlijk de momenten waarop je echt wil dat ik er voor je ben? Hmm. Want ik weet van mezelf dat ik super impulsief ben en ik wil ook, weet ik veel, elk moment bij wijze van spreken in de trein naar Parijs kunnen stappen zonder daar een verantwoording voor te geven. Je moet dan eigenlijk wel op zoek gaan naar een partner die dat begrijpt, die dat steunt, die dat misschien met je deelt. Dus dan heb je weer die overeenkomst wat heel erg gaat helpen. Maar het is ook belangrijk om wel afspraken te maken van op welke momenten accepteer je dit niet? En wat is voor jou de grens? En daar moet je gewoon aan houden. En dat is voor sommige mensen best hard werken. Want ja, als je dan in een relatie wil zitten, dan betekent dat je niet altijd 100% kan doen wat je zelf wil.
Interessant. Dus eigenlijk zou je ook in je datingprofiel dingen als betrouwbaar moeten zetten. Of komt afspraken na of zo.
Ja.
Wat helemaal niet sexy is om te doen natuurlijk. Tenminste, ik zit niet op die apps, maar het lijkt me niet dat heel vaak voorbij komt.
Nee, en mensen weten dus ook niet, daar kom ik weer. Die weten niet dat ze dat willen. Uiteindelijk willen we dat allemaal. Maar als je dat ziet, dan denk je, oh jezus, wat een suffe gast.
Ja, precies.
Terwijl uiteindelijk, dat willen we allemaal. Als je een relatie hebt, dan wil je je veilig voelen bij iemand. En je wil het gevoel hebben van, oh, je ziet me, je steunt me en je bent er voor me.
Ja.
Dat is heel suf misschien, maar dat is uiteindelijk de kern van elke liefdesrelatie.
Je beschreef net de pupilgrootte, hè? Die zegt iets over wat we willen.
Ja.
Als dat de toekomst is van relatieonderzoek, welke ethische aspecten zitten daaraan? Als een machine kan meten wat je wil voordat je het zelf weet, welke kant moeten we op en welke niet?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ben ik zelf ook nog niet over uit. Van, wil je je telefoon toestaan om jouw pupilgrootte te meten? Kan trouwens nog niet hoor, want dat is dat volgens mij, tenminste ik ben geen techneut, maar volgens mij is dat ingewikkeld, omdat je pupillen dus ook wijzigen op basis van licht en zo. Maar wil je dat? Dat vind ik een hele goede vraag. Het is ook belangrijk om wel toe te voegen. Kijk, die pupillen kunnen wijzigen van grootte op basis van, we noemen dat arousal. Dat is een soort van fysieke staat van opwinding. Die je dus kan krijgen als je iemand ziet die je bloed aantrekkelijk vindt. Maar het kan ook zijn dat je schrikt. En dan reageren die pupillen ook. Dus als jij bijvoorbeeld ineens je ex ziet op Tinder, gaan je pupillen ook reageren. Niet omdat je die persoon dan terug wil, maar gewoon omdat je denkt, holy moly, zit hij hier op Tinder, weet je wel? Of je ziet je buurman, dan denk je, zit hij ook op Tinder? Dus het is niet een waterdicht systeem. Het is wel heel erg belangrijk dat je... Het geeft alleen maar een heel grof signaal van, er gebeurt nu iets met deze persoon als hij kijkt naar diegene. Maar we hebben dus nog wel een soort van rationele keuze nodig om te kijken van, om dat te interpreteren van, ben je geschrokken omdat je je ex ziet of vind je die persoon leuk? Of vind je het juist een engert dat je denkt, oh, hier wil ik niks mee te maken hebben dat die pupillen groter worden. Dus,
En het is alleen nog maar de eerste fysieke reactie in aanloop naar die vonk, naar die chemie, precies, die nog steeds een raadsel is eigenlijk.
Precies, ja. En voor mij, ik heb dus een beetje hoop, maar het is helemaal in de beginfase van dit onderzoek, dat die pupilgrootte wel echt een eerste stapje kunnen zijn naar die vonk. En waar we dus heel weinig van af weten vanuit onderzoek.
Denk je ook wel eens, en misschien is dat een rare vraag, want het is jouw vak, maar denk je wel eens van, we moeten dat eigenlijk helemaal niet willen ontcijferen allemaal? Laat het gewoon een lekkere mysterie zijn?
Dat denk ik zeker wel eens. Ik vind het ook ergens mooi dat we er maar niet echt helemaal achter komen. We krijgen hintjes en we weten het een beetje, maar het blijft een beetje gissen. En dat vind ik ook absoluut het mooie van liefde en relaties. Maar ik denk wel, als we nog net iets meer weten, dan kunnen we mensen wel beter helpen in het vinden van een partner. En dat vind ik wel belangrijk, want ik zei al even in het begin, er zijn dus meer vrijgezellen vandaag de dag dan ooit. Terwijl als je vraagt aan die vrijgezellen, wat zou je het liefst willen? Wil je vrijgezel zijn of wil je een relatie hebben? Dan zegt 80% van die mensen, dat zijn de mensen onder de 40, die zeggen, ik wil het liefst op dit moment een relatie hebben. Als mensen wat ouder worden, zijn ze vaker een beetje oké met het feit dat ze vrijgezel zijn. Die zeggen, het is wel prima voor mij. Maar vooral jonge mensen, die willen eigenlijk heel graag een relatie, maar het lukt ze dus niet. En daarin zie ik een soort van missie. Dat ik denk, ik wil eigenlijk mensen helpen om een partner te vinden en om ook gezondere partnerkeuzes te maken. En daarmee bedoel ik dus een partner vinden die, die goed bij je past.
Je zei het is het begin van het onderzoek nu. Wanneer moet het klaar zijn? Wanneer verwacht je iets?
Oh ja, dat weet ik echt niet. Dat is een beetje. Ik heb nu dit onderzoek, ik zeg het begin, maar deze fase is nu voor mij afgerond. Het artikel is gepubliceerd, dus dat is altijd een feestelijk moment. En nu moet ik even gaan nadenken van, hoe nu verder? Wat is nu de volgende stap in mijn zoektocht naar hoe worden mensen verliefd en hoe kunnen ze elkaar vinden? Dus ik ben nog in de brainstormfase.
Ja. Ja. Wat hoop je over 5 jaar dan ontdekt te hebben? Hoop je een stapje dichterbij te zijn? Of wat
ja, ik hoop uiteraard een stapje dichterbij te zijn. Ik hoop vooral een betere soort van Tinder-handleiding te hebben. Van hoe kan je nou zorgen dat die apps voor je werken? Op die manier er zijn dus heel veel mensen die met een Tinder-burn-out kampen en Tinder-vermoeidheid en afhaken van die apps. Dus hoe kan je mensen nou helpen om op een goede manier met die nieuwe technologie om te gaan? Ik hoop ook dat die technologie gaat verbeteren. En dat ik ook zie van, wacht eens even, is er iets gedaan met die nieuwe wetenschappelijke inzichten die nu gepubliceerd zijn. En ik hoop dus in die zin dat we op weg gaan naar een betere match tussen de technologie en de vrijgezellen. En dat ook zal leiden tot meer successen.
Mooi, dankjewel. Op weg naar een betrouwbare partner voor iedereen.
Ja, zeker weten.
Dit was aflevering 7 van Univers Audio. Aflevering 8 hoor je in maart.